Ik was al in Duitsland vanmiddag, een klein stukje over de grens. En ik zei tegen Henry, ik heb geen stropdas, ik heb mijn stropdas vergeten. En toen zei iemand van, je kunt wel even aan mij lenen. En ik zei, ik wil eerst eens kijken of iemand een stropdas heeft. En niemand heeft een stropdas. Eén, broeder. Ja, één. Maar ik heb hem echt vergeten. Het is niet zo dat ik even modern of wild wil doen. Sorry. Ik was gewoon zeggen. Gewoon vergeten. Dat was de onzin. Nu hoop ik dat we met het zinnige gaan beginnen. En dat zinnige, dat komt uit de Bijbel. En dat is Hooglied 3. Hooglied 3. Vers 1. Ik lees voor uit de NBG-vertaling. Op mijn lege steden des nachts zocht ik mijn zielsbeminde. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik wil opstaan en rondgaan in de stad, op straten en pleinen, en mijn zielsbeminde zoeken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad hun ronde deden, troffen mij aan. Hebt gij ook mijn zielsbeminde gezien? Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan, of daar vond ik mijn zielsbeminde. Ik greep hem vast en wilde hem niet loslaten, totdat ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de kamer van haar die mij gebaard heeft. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, bij de gezellen of bij de hinden des velds, wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet voordat het haar behaagt. Wat trekt daarop? Verderop in het boek Hooglied staat: wie trekt daarop uit de woestijn als zuilen van rook, omgeurd van mirre en wierook en allerlei reukwerk van de koopman? Zie, dat is Salomo's draagstoel, omringd door 60 helden uit de helden van Israël. Allen het zwaard houdend, geoefend ten strijde, elk met het zwaard aan zijn heup vanwege de verschrikking in de nacht. Koning Salomo maakte zich een draagkoets uit hout van Libanon. De spijlen maakte hij van zilver, de leuning van goud, de zitting van purper, het binnenwerk met een bekleding van liefdesgeschenken, afkomstig van de dochters van Jeruzalem. Gaat uit, dochters van Sion, aanschouwt koning Salomo met de kroon waarmee zijn moeder hem kroonde op de dag van zijn bruiloft, op de dag van de vreugde zijns harten. Tot zover. We proberen in deze serie te zien naar onze bruidegom. Onze bruidegom is de Heer Jezus. Meer dan Salomo noemt hij zichzelf. U weet het wel, hè, Jona. Meer dan Salomo is hier. Zo zegt de Heer Jezus het. Als Salomo zoiets moois kan schrijven, dan is het heel goed om over Salomo heen te kijken naar de bruidegom. Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dan hoor je bij de gemeente. Maar de gemeente is op hetzelfde moment de bruid. De discussies zijn nog lang niet verstomd. En dan wordt je toegeroepen, ja, Israël is de bruid en de gemeente is het lichaam. We hebben niks met de bruid te maken. Er zijn zelfs liedboekjes waar het woord bruid categorisch is weggestreept en vervangen door wat anders. Ik geloof ook dat Israël een hele bijzondere liefdesrelatie tot de Heere heeft. En de Heere noemt Israël vrouw. Ik, de Heere God, ik ben uw man en uw maker. En als in het boek Ezechiël, hoofdstuk 16, een schets gegeven wordt van Jeruzalem, dan is die schets een vrouw. En dat wordt helemaal bekleed en voorzien van schitterende juwelen en kleurrijkheid. Zij wordt als een vrouw gezien. En in het boek Hosea bijvoorbeeld is de aanklacht dat die vrouw, haar man, de Heere God zelf, ontrouw geworden is en overspelig andere goden is nagelopen. Dus ze hebben niet genoeg gehad aan de Heere God, maar ze hebben dus bewust gekozen voor iemand anders. Het is waar, dus Israël wordt als een vrouw gezien, vrouw van God. Maar de gemeente wordt gezien als een bruid van het Lam. En de bruidegom in hoofdstuk 19 is het Lam op de troon. En de bruidegom in hoofdstuk 19 van het laatste Bijbelboek Openbaring is de Heere der Heren, de Koning der Koningen. En de geest zegt, kom Heer Jezus. En als reactie daarop zou de bruid, Openbaring 21, moeten zeggen, kom Heer Jezus. De gemeente wordt nadrukkelijk bruid genoemd. Paulus zegt, ik heb jullie als een reine maagd, jullie gemeente van Korinthe, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. En Efeziërs hoofdstuk 5, vers 22 en verder vertelt dat dat geheimenis ziet op Christus en de gemeente. Deze verborgenheid, nu gaat het over man en vrouw, deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Het is dus echt heel helder uit het Nieuwe Testament dat de gemeente bruid is. Dat de Heer Jezus de bruidegom is, dat is ook helder, dat is ook duidelijk. Ga uit, de bruidegom. En nu hebben we het boek Hooglied. Dat is een stuk bijzondere tekst uit het Oude Testament en dan gaat het over een bruidegom en over een bruid. Dit kun je gaan plakken op Israël, maar omdat de Heer Jezus zelf zegt dat hij meer is dan Salomo, mag je dit, misschien moet je dit echt gaan verbinden met de Heer Jezus en met zijn bruid. En dat wilde ik zo graag doen met jullie. Elke avond probeer ik dat zo helder mogelijk te krijgen. Dat de gemeente die bijzondere betrekking heeft, een liefdesbetrekking heeft tot de bruidegom. We hadden de vorige keer dat de bruidegom zegt, ik vind je prachtig, ik vind je heel mooi, ik vind je bijzonder, ik wil je graag zien, ik wil je graag horen. En ik probeerde over te brengen dat elke gelovige zich mag gaan realiseren dat de Heer Jezus ons mooi vindt. We zitten elkaar soms te bekijken van, nou, dit klopt niet met je of dit deugt niet bij je. En we hebben kritiek misschien op links en rechts en voor en achter. En dat snap ik ook best. Maar de Heer Jezus vindt mij mooi. En hij houdt van mij. En hij wil graag dat ik bij hem ben. En hij wil graag, mijn stem wil hij graag horen. En dat geldt niet alleen van mij, dat geldt ook voor jou. Als je gelooft in de Heer Jezus, hoor je daarbij. En dat zijn geweldige dingen. Als je aan jezelf denkt, ja, dan kom je hier in een toilet van ik vermoed van dame, van een van de dames zei het vanavond. En dan kijk je in de spiegel, nou, dan weet je tenminste hoe God, wanneer, nou, ik weet niet meer hoe dat is, maar God ziet je zoals je echt bent of zo. Zoiets staat er. Ik ben daar niet geweest, want ik mag daar niet komen, geloof ik. Maar hoe dan ook, dit proces is geweldig. Dat je dus echt mag denken aan de geweldige liefde van de Heer Jezus voor jou en dat je geliefd bent. Niet omdat je het allemaal zo goed doet, want dat zal nooit gebeuren. Niet omdat je bijna een 10 hebt, want dat red je echt van zijn levensdagen niet. Maar omdat hij je lief heeft, omdat hij van je houdt en hij je graag bij zich roept en bij zich wil hebben daarom. En nu gaat het vanavond over een heel bijzonder stukje, maar alle stukjes uit Hooglied zijn heel bijzonder, dus daar komen er nog een paar van. Maar dit is ook wel heel bijzonder. Het kan zijn dat dit misschien wel slaat op de situatie bij jou van de laatste dagen of de laatste weken of de laatste tijd. Op mijn lege steden des nachts zocht ik mijn zielsbeminde, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Het idee dat de Heere wat verder weg is. Misschien is dat wel zo. Je kunt wel op de automatische piloot doorgaan. Je kunt naar de samenkomsten gaan, naar de kerkdiensten. En je kunt van alles in activiteit doen. Je kunt nog gaan preken. Ik wijs hem even naar mezelf. Je kunt van alles nog doen zonder dat je echt ervaart: Hij is heel dichtbij me. Je kunt je nog realiseren, ja, ik ben een kind van God. Ik zal uiteindelijk bij hem zijn. Maar ondertussen is alle vreugde en alle blijdschap van het gelovig zijn weg. En soms overspoelen de moeilijkheden je. Misschien zit je diep en diep onder de zorg. Of is de druk van alles en nog wat naar je toe gevlogen. Een beetje mat en een beetje moe. En het komt mij voor dat de gemeente in die matheid en in die moeheid een beetje is terechtgekomen, in algemene termen. En het enthousiast verlangen naar de Heer Jezus, het uitzien naar de Heer Jezus, het roepen: Heer Jezus, kom alstublieft. We verlangen u te zien. We willen graag bij u zijn. Ja, dat is daar weg. Dat is dan, ik weet niet waar, allemaal heen gevlogen. En dat zit misschien nu in Brussel, omdat daar een conferentie is van de groten van Europa. Of dat zit op een andere plek waar het heel moeilijk is, of waar zorgen. Misschien wel op het voetbalveld, omdat Ajax daar niet. Nou ja, dat is wat Geert aan dacht. Ik heb het niet gezien gisteravond, maar ik hoorde dat vandaag ook. Op alle mogelijke manieren kun je afgeleid raken en totaal off the road zijn en niet meer genieten van de Heer Jezus. En de zorg van het dagelijkse leven, of soms de pijn uit je eigen lichaam, kan je zo overweldigen dat je niet meer ziet wie de Heer Jezus is. Dat je het gewoon kwijt bent. Nu, er moet een moment komen dat een appel op je hart en op je geweten raak schiet, en dat het dan een wakker worden betekent. Op mijn legerstede des nachts zocht ik mijn zielsbeminde. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik wil opstaan. Als het om de geschiedenis van de verloren zoon gaat, Lucas 15... dan zit hij daar bij de zwijnentrog. Hij heeft zich een beetje opgedrongen aan een van de burgers van het land om wat te verdienen en om wat te eten te krijgen. En dan overpeinst hij daar bij die zwijnentrog van: ja, hoeveel dagloners van mijn vader hebben het beter dan ik, maar ik verga hier van de honger. En hij gaat van alles bedenken. Maar als hij daar was blijven zitten, roepen we dan, ja, dan zat hij daar nu nog. Je kunt 1000 keer zeggen: ja, eigenlijk zou ik moeten opstaan. Eigenlijk zou ik in actie moeten komen. Eigenlijk zou er iets moeten gebeuren. En toen stond hij op en hij ging naar zijn vader. Aha, dat is het geheim. Dat is een beslissing van jezelf. Je moet zelf een beslissing nemen. Hier, ik wil opstaan. Precies hetzelfde. Misschien zit je niet zo lekker in je vel als het om die prachtige relatie gaat tussen de Heer Jezus en tussen jezelf. Maar misschien moet je daar wat aan doen. Ik wil opstaan. Heer Jezus, ik wil daarvoor openstaan. Ik wil er vanavond voor openstaan. Ik wil openstaan voor wat de Heilige Geest vanavond hier in deze ruimte wil gaan doen. Daar bidden we voor, dat deze ruimte een soort tempel is van de Heer, waarin Hij woont en waarin Hij werkt, hebben we gedaan. Maar het moet ook een verlangen van je eigen hart zijn. Want als je dat niet doet, als je je daarvoor afsluit, gebeurt er niks. Dan ga je precies zo naar huis als je kwam. En we willen graag dat u verandert. Niet om ons, ook niet om de score, want die scorelijst wordt niet bijgehouden. Echt niet. Dat is voor de Heer Jezus. Ik wil zo graag voor hem scoren. Dat hij scoort en dat hij weer alles voor je is. Je hart en je leven vult, en je helemaal in beslag neemt en je totaal vult met zijn eigen glorie, met zijn eigen heerlijkheid. Ik wil opstaan. Dat is een beslissing die je zelf moet doen. Ik wil. Ja, ik weet het wel. Ik kom natuurlijk ook in kringen waar dat woordje ik wil helemaal niet past. Want de mens kan helemaal niks willen. Dat gaat nooit goed. Alles wat de mens wil, dat gaat fout. Je kunt je niet bekeren. Dat moet God doen. Nou ja, ik begrijp ook die teksten wel. Uit genade zijn we behouden, niet uit mijzelf. Dus Gods genade, dat snap ik ook wel. Maar ondertussen, wie wil, nemen het water des levens om niet. En de Heer Jezus verwijt Jeruzalem: jullie hebben niet gewild. Dus dit is wel terdege een persoonlijke beslissing in verwerkt. En die persoonlijke beslissing gaat er ook aan vooraf om te genieten van de Heer Jezus. Ziet dus nauwlettend toe hoe je wandelt. En wordt vervuld. Wees vervuld. Dat is onze verantwoordelijkheid. Moeten wij doen. Moeten wij ook willen. En als je dat niet wilt, dan kan er preek op preek volgen of boek op boek volgen. Maar er gebeurt niks. Er verandert niks. Je moet het willen. Het is een persoonlijke verandering in je eigen denken. Ik wil. De Heer Jezus heeft slechts 2 keer gezegd, ik wil. Voor zover wij weten, ik wil wordt gereinigd, weet u wel, die Melaatse. En ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Dat is de 2e keer. En verder zei hij, Vader, uw wil geschieden. Niet wat ik wil, maar wat u wilt. Dat is de Heer Jezus. Maar jij wordt opgeroepen om ik wil te zeggen. Ik wil het. In een huwelijksvoltrekking vinden we dit heel gewoon. Dat beide partners zeggen ja, ik wil. Of ja, zeggen op een vraag, antwoord geven. Zou je vanavond niet aan mij, en ik kan het toch niet bij houden. Maar de Heer Jezus wil zeggen, Jezus, ik wil zo graag weer terug bij u. Ik wil graag weer die hele fijne, bijzondere band met u ervaren. Dat genieten, samen met u genieten. Als je tot geloof komt, dan heb ik u ineens een gat in de lucht springen. Omdat de geweldige zegen van de Heere God je heeft bereikt. En je ineens die hele zegenberg bijna naar binnen kreeg. En daarna, ja, dat noemen we dan witte broodsweken. En dan ebt het weer weg. En dan, ja, we noemen dat dan de orde van de dag. Nou, alsjeblieft. Het is de Heer Jezus die alles voor je is, die veel voor je betekent, dat geloof ik ook stellen. Maar daar mag je ook van gaan genieten. Ik wil opstaan en rondgaan in de stad, op straten en pleinen, en ik wil mijn zielsbeminde zoeken. Dat betekent dat zij een beslissing neemt. Ik wil op weg gaan om hem te vinden. Ik wil hem opnieuw bereiken. Ik wil bij hem komen. Ik wil hem zoeken. En dat doet ze. En ze komt de wachters in de stad tegen die hun ronde deden. Die hebben haar ook aangetroffen. Hebt gij mijn zielsbeminde gezien? Wat ze gezegd hebben, weet ik niet. Maar zij is verder gegaan. Ze hebben dus kennelijk geen antwoord gegeven. In hoofdstuk 5 vers 7, ik ga het even met je lezen, 5 vers 7. Het is een beetje vooruit. Dan kom je die wachters weer tegen. Het is een andere samenstelling, maar goed, even, gaat maar om de wachters. 5 vers 7, de wachters die in de stad hun ronde deden, troffen mij aan. En ze sloegen mij en ze verwonden mij. Ze rukten mij het overkleed af, de wachters van de muren. Hier hebben ze haar niet bezeerd. In hoofdstuk 5 vers 7 wel. Ik hoop niet dat ik ga schoppen, want dat wil ik niet. Ik wil zo graag de liefde van de Heer Jezus laten zien. Maar als je vandaag op zoek gaat naar de Heer Jezus en je zou de wachters van de stad, zal ik ze noemen, de voorgangers. Als je die vraagt, ik wil graag mijn zielsbeminde zien, wat krijg je dan als antwoord? Dat is best een heftige. U zegt, nou ja, we hebben gelukkig nog een voorganger die vertelt van de Heer Jezus. Amen. Dank daarvoor en bid daar 12 keer meer voor dan je ooit deed. Maar er zijn ook wel voorgangers die, als je deze vraag stelt, je eruit gooien. 5 vers 7. Ze sloegen mij, ze verwonden mij. Ik had vorige week een pastoraal gesprek met een stel die uit de kerk, uit hun eigen gemeente, uit hun evangelische gemeente zijn gezet. Omdat ze de eer van de Heer Jezus voorop gingen zetten. En ik weet uit zoveel getuigenissen, dat als je zoekt naar het geweldige en het mooie van de Heer Jezus, en je daarover doordramt, dan zeg je, je bent een lastige eend in de bijt, je moet weg. Dan moet je een andere gemeente gaan zoeken. En je raakt erdoor bezeerd, je raakt gewoon van slag. De wachters van de stad. De wachters van de muren. Ik ken ze. Jij en ik gaan nu kijken naar hoofdstuk 3. De wachters die in de stad hun ronde deden, troffen mij aan. En ze heeft wel die vraag gesteld, hebt gij ook mijn zielsbeminde gezien? Zal ik het gewoon zeggen? Stel dat jij nu naar je voorganger gaat, naar je oudstenraad gaat en zou zeggen, wij zouden zo graag wat meer over de Heer Jezus willen horen. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, 10-1 dat ze dan zeggen, zo, doen wij het niet goed? Zo, oh ja, wat denk je eigenlijk wel van jezelf? Moet jij dit beoordelen? Mijn kinderen zijn de kerk uitgezet omdat ze dit vroegen. Want het wordt opgepakt als een brevet van onbekwaamheid. Een brevet van onvermogen door die voorgangers. Want die doen het dan niet goed. Het hele oude verhaal is dat een jonge predikant in een gemeente kwam en daar probeerde goede preken af te leveren. Dat deed hij ook heel goed. Theologisch zaten ze heel goed in elkaar. En hij vond op een bepaalde zondagochtend een briefje op de kansel met de tekst uit Johannes 12. Heer, wij wensen Jezus te zien. Hij schrok zich. Wezenloos, ging naar huis in de studeerkamer, boog zich, bukte. Heer, heb ik het zo goed willen doen en ze hebben de Heer Jezus niet gezien? Veranderde preken. 3 weken later komt hij weer op de kansel, natuurlijk, hij was er niet tussen ook geweest. Vond hij weer een briefje. Johannes 20. Heer, we hebben Jezus, de Heer, gezien. Daar loopt het goed af. Maar in 9 van de 10 gevallen loopt het niet goed af. Echt waar niet. Vanaf het moment dat je probeert iemand duidelijk te maken wat je verlangen is om de Heer Jezus te zien, dan wordt het drammerig of boos, of dan ben je eenzijdig, of van alles krijg je naar je hoofd gegooid. Hier de wachters die de ronde deden. Ze troffen mij aan, maar ze geven geen antwoord. In hoofdstuk 5, vers 7 nog een keer, daar wordt het antwoord al agressief. Daar wordt het al een beetje, nou, van dik hout zaagt men planken bijna. Nu nog niet. Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan, of daar vond ik mijn zielsbeminde. Ik greep hem vast en wilde hem niet loslaten. Ik heb lang geaarzeld om een voorbeeld, waarschijnlijk wel eens vaker gebruikt, vanavond nog een keer te gebruiken. En dat voorbeeld, dat heeft te maken met Bethlehem. Ik was heel blij dat het eerste lied van, nee, het was 614, dat was over het kruis van Golgotha en de Via Dolorosa. Maar het tweede lied, dat we gaan naar Bethlehem. Nu heb ik iets met Bethlehem. Bethlehem is voor mij een hele bijzondere plek. De eerste keer dat ik daar kwam, heb ik me verbaasd over de geboortekerk. Weet u wel, waar het echt gebeurd zou zijn. Er is een heel klein poortje, een heel klein poortje om naar binnen te gaan. Ik heb daar een columnpje over geschreven, dat werd mij gevraagd ergens van de week, vorige week. Maar toen vroeg ik de gids die bij ons was, waarom is dat die deur zo klein? Hè? Nou ja, die weten dan dat precies, hebben dat allemaal aangereikt gekregen, want vroeger zaten de mensen dus soms in de kerk en wilden ze zich verstoppen voor de militairen, voor de strijders. En die kwamen op hun paarden aanrijden. En als je die poort natuurlijk wijd en groot had, dan stoven ze met paarden al naar binnen. Dan waren ze gelijk binnen en zouden ze gelijk met hun zwaarden en zo en met hun stokken iets hebben kunnen doen. Dus ze hebben de poortje heel klein gemaakt, dus die man kon nooit met paarden al naar binnen. Dat was de reden. Je moest je bukken om naar binnen te gaan. En toen dacht ik, dat is nu eigenlijk precies wat Bethlehem is. Je moet je bukken om naar binnen te gaan. Wie is er nederig en klein, zegt een van de liederen uit de bundel Opwekking. Die zal bij ons de grootste zijn. Maar wie was dat dan? Wie bukte zich dan? Wie was dan die kleine? Kunt u zich voorstellen wat daar is gebeurd in Bethlehem? Dat de Heer Jezus, zal ik het anders zeggen, dat God te prijzen tot in eeuwigheid, de Almachtige, de Schepper, degene die alles draagt door het woord van zijn kracht, die alle dingen in zijn hand heeft, dat hij daar in zo'n breekbare vorm aanwezig is geweest. Dat engelen voor het eerst God gezien hebben toen ze daar in het stalletje van Bethlehem in de kribbe hem zagen. Nooit hadden ze God gezien, nooit. Toen is het gebeurd. Bethlehem is de plaats van waaruit alle offerdieren gebracht werden naar Jeruzalem. Op elk Pesachfeest, zegt Flavius Josephus, kwamen er 100.000 lammeren uit Bethlehem in Jeruzalem. 100.000 per jaar. Allemaal uit Bethlehem. En los van dat Pesachfeest, het Paasfeest, elke dag werden er offers gebracht in Jeruzalem. En al die offers werden aangeleverd vanuit Bethlehem. Daar waren de velden van Efrata, daar waren de herders. Het is niet zo verwonderlijk dat het daar gebeurde. Als al die offerdieren daar vandaan in Jeruzalem zijn gekomen, dan is het heel gewoon dat het lam Gods, het offer van de Heere, juist van daaruit werd aangereikt. Bethlehem is de plaats waar Rachel haar eerstgeborene is. Van Rachel is Jozef, de tweede is Benjamin. En daar is het gebeurd dat Rachel hem de naam Ben-Oni geeft. Zoon van mijn smart, betekent dat. Want ze stierf op het moment dat ze daar aan het baren was. Maar Jacob heeft dat onmiddellijk veranderd, nog tijdens dat barensproces, en gezegd: nee, het is Benjamin, de zoon van mijn rechterhand. Dat is de eerste keer dat het woord Bethlehem voorkomt in de Bijbel. En altijd als het voor het eerst voorkomt, heeft het bijna karakteristieke betekenis. Kun je daaruit iets leren? Nu, de eerste keer dat dat gezegd wordt, is dat de zoon van smarten de zoon van zijn rechterhand is. Ik hoop dat het muntje valt. Dat betekent Bethlehem. Dat is al mooi. Maar ik wou u een voorbeeld geven, voor mezelf heel erg belangrijk. Het klinkt een beetje ludiek, een beetje aardig, een beetje alsof je een spannend verhaal wilt vertellen, maar dat bedoel ik niet zo. Zij zoekt hem. Je kunt namelijk naar Bethlehem gaan en je kunt ook bij Bethlehem weggaan. Ik begin met het verhaal dat iemand uit Bethlehem vertrok. Het staat in de Bijbel. Het boek Richteren, ik ga het niet lezen, dat mag je zelf doen. Richteren 17 en 18, en nou ja, daar zit enorm aan, wat aan vast. Richteren 17 en 18. Een kleinzoon van Mozes woonde in Bethlehem. En hij was een leviet, Mozes natuurlijk ook, maar Mozes was ook een leviet, hoorde bij de stam van Levi. En die kleinzoon van Mozes, die was niet meer tevreden met de plek die hij had en met de dienst die hij deed. Hij gaat weg om te zoeken waar hij terecht kon. Moderne term, een open sollicitatie. En hij gaat op stap. Komt in de buurt van een meneer Micha, dat is een beetje noordelijk. En die meneer Micha, die had net van zijn moeder wat geld gestolen. Ik bedenk het niet hoor, het staat allemaal in de Bijbel. En die meneer Micha heeft van het gestolen geld een soort godshuis, een soort tempeltje gemaakt. En in dat tempeltje wilde hij de Heere dienen. Maar hij wilde ook niet meer dat gedoe met die tabernakel en zo. Dat was ook een beetje van vroeger. Hij is voor zichzelf begonnen. En doe het zelf. En hij had een van zijn eigen zonen tot priester gewijd. En dat moest dan gaan functioneren. Nou, wat gebeurt er? Meneer Micha, die dat godshuisje, dat eigen tempeltje heeft, krijgt contact met die meneer uit Bethlehem, die kleinzoon van Mozes. En die denkt, ja, maar dan moet ik jou hebben, man. Jij bent precies de man die ik zoek. Dus die meneer zei, ik ben op zoek naar waar ik terecht kan. En Micha denkt, ja, maar nu heb ik een echte. En leviet. Een stamboekpriester, weet je wel, echt iemand met papieren, weet je wel, met... Helemaal goed. Dit is precies wat ik nodig heb. Nou, hij huurt hem. En ze komen een contract overeen voor een stel kleren en wat geld en huisvesting. En hij wordt zijn priester. En die Micha is zo blij dat hij het nu echt voor elkaar heeft. Nu heeft hij een eigen godshuis en ook nog een gediplomeerde priester. De stam van Dan in diezelfde tijd. U leest het maar hoor, want het is een spannend verhaal. Als je vannacht niet kan slapen, heb je in ieder geval iets nog. Nee. Raar, maar ik hoop dat je het doet. Die stam van Dan, die zijn ook niet tevreden. Micha was niet tevreden. Die Levitische jongeman was niet tevreden. En de stam van Dan was ook niet tevreden. Dus die stam van Dan, die zegt, ja, maar we willen eigenlijk wel een ander stuk grond. We willen een ander erfdeel. En die gaan ook op zoek. Alles is in onrust en alles op zoek. Niemand is tevreden met wat ze hebben. En de stam van Dan die gaat op zoek, sturen wat mensen weg en die komen ook bij dat tempeltje van Micha terecht. En ze vragen natuurlijk aan die jonge man, die priester, van kunt u ons even zegenen, want wij zijn wel op zoek. Nou ja, dat doet hij graag. Ja. Dus de Heer zal uw weg voorspoedig maken. En zo gaan ze verder. Niet lang daarna hebben die mensen die uit Dan afkomstig waren een verslag gedaan in hun stam. En die zijn met de hele stam op stap gegaan. Want die hebben een veel beter stuk grond gevonden. Dus veel beter dan wat de Heer had bedoeld, hebben zij gevonden. En ze komen weer langs dat tempeltje van Micha. En ze denken, weet je wat we doen? We nemen dat tempeltje mee, we nemen die jonge man mee, we nemen die hele handel over. En ze gaan alles inpakken, ze roven alles weg. De afgodsbeelden, de afgodsvoorwerpen. En ze willen ook de Levitische jongeman meenemen. Die zegt nog, nee, dat kan niet, want ik heb een contract met Micha. Dat kan ik niet doen, want ik heb getekend. En dan zeggen ze, wat is er nu voor u mooier? Priester te zijn van één man of priester te zijn van één stam? De Bijbel zegt, toen werd zijn hart vrolijk. Anders vertaald, daar was hij eigenlijk al lang naar op zoek. Een grote gemeente. Je kunt beter een grote gemeente hebben dan een kleintje. En hij gaat mee. Pakken alles in. En nemen dit mee. En vanaf dat moment is die Levitische jongeman, die kleinzoon van Mozes, priester in de stam van Dan. De stam van Dan is als eerste weggevoerd in ballingschap. De stam van Dan is als eerste afgodische praktijken gaan invoeren. Toen al, maar dat is ook later bevestigd. Nog preciezer, ik geloof stellig dat omdat erbij in Openbaring 7 niet sprake is van 12.000 uit de stam van Dan. Openbaring 7, niet sprake van 12.000 uit de stam van Dan. Dat uit de stam van Dan de antichrist komt. En dat spoort met Genesis 49, waar Jacob de zegen spreekt en Dan zegt dat er een slang zal zijn op zijn pad. Als je uit Bethlehem vertrekt, leidt dat naar de antichrist. Dat is even een wat moeilijke conclusie, maar eigenlijk niet zo moeilijk. Maar als je het verhaal kent, dan kom je daaruit. Maar er is een andere geschiedenis. In diezelfde tijd, in de tijd dat de richters richten, dat is de tijd van die Levitische jongeman, gebeurde het dat iemand uit Moab kwam. En Moab staat in de Bijbel, Jeremia 48, voor opgeblazenheid, voor ik, voor mij en voor onszelf, hoogmoed, arrogantie, staat er allemaal bij. Jeremia 48, Jesaja 16. En uit Moab gaat een mevrouw die Moab loslaat en ze gaat naar Bethlehem. En ze komt daar en ze bukt daar en ze zegt, zie de slavin van uw Heer, van mijn Heer. En wat wordt dan zichtbaar? Huwelijk met Boaz, Obed, Isaï, David, Christus. Je kunt bij Bethlehem vandaan gaan, dan komt de antichrist bijna zichtbaar. Of je gaat naar Bethlehem toe en de Christus wordt zichtbaar. Dit is heel scherp. En misschien wel heel belangrijk voor deze tijd. We zitten vlak voor die kerstvieringen en voor weet ik veel wat u allemaal nog hoort en leest. Maar dit is de kern van de zaak. Daarom zullen we naar Bethlehem gaan. Dat zeiden de herders. Toen ze hoorden dat dit geweldige was gebeurd, zullen we naar Bethlehem gaan. Waar kwamen de wijzen uit het oosten terecht? In Bethlehem. En waar zullen jij en ik nu naartoe moeten? Waar zullen we hem vinden? Nou, eigenlijk in de meest eenvoudige, subtiele, breekbare, zwakke vorm, Bethlehem. Kijk dan wat daar is gebeurd. Zie dan dat de Heere der Heren, die niet eens past in de hemel der hemelen, waarvan Salomo zegt, het huisje dat ik gebouwd heb, dat is te klein voor u. Hoe zou u, die niet eens in de hemel past, in mijn huisje passen? Maar hij kwam daar en was daar een kleine baby. Ga dan en buk dan en zie dan dat hij, die het aan God gelijk zijn, niet als roofgoed heeft geacht, hoefde dat ook niet, dat had hij, heeft zichzelf vernederd in de gestalte van God. Hij had de wezenlijke eigenschappen van God, dat zegt het woord morfe, nam de gestalte van een slaaf aan, hetzelfde woord morfe, de wezenlijke eigenschappen van een slaaf hebben, en hij die alle wezenlijke eigenschappen van God, hij was God, Maar hij was ook echt mens. Hij vernederde zich en hij bukte zich. En hij kwam daar in de stal van Bethlehem. Komt, laten wij aanbidden. Laten we aanbidden. Kniel dan neer en aanbid. Zoek hem. En je vindt hem. Als je daar knielt en je eigen ik en het alle arrogante gedoe en al het gepraat van mensen wat ze allemaal kunnen. De hele wereld is één grote carrière drammerij. Nog hoger, nog meer, nog groter, nog verhevener. En waag er niet om daar wat van te zeggen, maar je wordt uitgekotst. En dat gaat in de kerk soms door, jammer genoeg. Dat heb ik geschetst vanavond. Hier vind je eigenlijk het principe van hem zoeken. En ik vraag niet of je de Heer Jezus hebt leren kennen als je heilig, als je verlossen. Misschien is dat gebeurd, dat hoop ik, ga ik ook eigenlijk vanuit dat de meesten van ons echt de Heer Jezus kennen al jaren als heilig, als verlossen. Maar hier gaat het erom, misschien ben je hem wel even kwijt. Misschien zien we niet helemaal helder meer wie hij is en wat er met hem gebeurt en hoe dat toen ging. Ga dan naar Bethlehem, kniel dan neer en aanbid. En roep alsjeblieft de Heere Zee God. Prijs hem, dank hem, maak hem groot. En omarm hem. Die herders die hebben dat gezien. Die hebben gelijk van hem verteld. In de hele streek. Nou, iets later hebben Simeon en Anna datzelfde gedaan. Iedereen die hem zag. De wijzen uit het oosten. Ze hebben hem bewonderd. En ze hebben hun geschenken gegeven. Iedere keer hetzelfde. En nu wij. Misschien ben je de Heer Jezus al een hele tijd kwijt. Niet omdat je gelovig af bent. Of dat over zou zijn. Maar de vreugde ervan, de blijdschap, de diepe intentie ervan, is misschien al lang weg. Kom dan terug. Kom dan vanavond terug. Zou de Heilige Geest dat willen? Antwoord ja. Zou de Vader dat willen? Ja, heel graag. Zou de Heer Jezus dat ook fijn vinden? Ja, ook heel graag. Ik ben er zeker van dat het verlangen van de Vader en het verlangen van de Geest en het verlangen van de Heer Jezus zelf is. Kom dan terug. Kniel neer en buig en aanbid. En buk je maar. Kom maar door dat hele kleine poortje. Dat hele kleine poortje is voor mij meer dan alleen maar een verhaal van vroeger dan voor die soldaten en die paarden. Maar het heeft iets, een boodschap, een soort proclamatie van hier moet je bukken, hier moet je klein worden. En dan moet je klein worden, ja. Maar we zoeken de grote dingen, de scorende dingen, de sterren van deze wereld. Of dat nu uit de voetballerij of uit de kunst of uit de cultuur komt, het is altijd hetzelfde. En nu staat er van, nauwelijks was ik hem voorbij gegaan. En misschien moet je wel de wachtersonde staat voorbij. Misschien moet je wel alle theologie die er is en die van alles op je kan leggen. Ik wil niet algemeen zijn hoor, want er zijn ook gelukkig vele voorgangers die echt van de Heer Jezus vertellen. Maar al die ballast, laat dat nu maar eens los. Laat dat maar liggen. Ga dat maar voorbij. Hier, ga dat maar voorbij. En grijp hem vast. En zegt de Heer Jezus, ik laat u niet meer los. Bijna alsof je Jacob moet zeggen, ja, ik wil ophouden met zijn, maar tenzij u mij zegent. Zo van, die zegen die wil ik. Ik laat u niet meer los. Ik laat u niet meer gaan. Tot ik hem gebracht heb, zegt ze, in het huis van mijn moeder. En in de kamer van haar die mij gebaard heeft. Moet je moeilijke zin. Je kunt namelijk iemand kennen op afstand. Ik ken velen van jullie van gezicht een beetje. Maar dat zegt men niet, maar iemand brengen in je eigen intieme sfeer. Dus daar waar je zelf gegroeid bent, geboren bent. Dat is wat anders dan een kennis op straat ontmoeten. Je kunt de Heer Jezus misschien op een afstand. Ja, ik weet het. De Bijbel zegt dat hij de Zoon van God is. Je Bijbel zegt ook dat hij aan het kruis gestorven is. Zegt nog niks over jezelf. Je geeft er helemaal een verslag van. Zegt dus helemaal niet wie hij voor jou is. Zegt helemaal niets. Maar dat je durft te zeggen, Heer Jezus, ik wil u in het intiemste deel van mijn leven, dus echt in die inner circle van mijn leven, daar wil ik u graag brengen, in de kamer van mijn moeder, waar ik zelf geboren ben. Dat is niet de woonkamer, dat is niet een office, een kantoor of een voorhofje waar je dan even mag komen om een bak koffie te halen. Dit is het binnenste deel, dit is het meest intieme deel van je leven. Daar wilde zij hem graag brengen. Heer Jezus, kom in mijn gevoelens, in mijn emoties, in dat wat ik misschien niet eens helemaal verwoorden kan, maar kom in het meest gesloten stuk van mijn bestaan. Want hoe lang duurt het voordat je echt je ziel, je zaligheid, zo zeggen we dat wel eens, je ziel hebt laten zien en je in jezelf in de ziel hebt laten kijken, ja, dan ben je kwetsbaar, zeggen wij, en dan loop je risico's. Dat klopt, want zodra je dit hele fijngevoelige deel van je bestaan etaleert, dan loop je ook risico dat er iemand dan een flinke map opgeeft en ja, dan raak je beschadigd en dan denk je, nou, dat gebeurt niet nog een keer. Moet dat soort dingen komen, ik weet het wel. Daarom zullen die wachters van de stad later ook slaan. Maar hier, ik greep hem vast, ik heb hem omkneld en ik wil hem brengen in het meest emotionele deel, het meest persoonlijke deel van mijn hele bestaan. En dan zegt vers 5, ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, wek de liefde niet op. Dat is een refrein, dat heb ik al een keer benoemd en dat ga ik nog een keer benoemen. U weet het wel, dat hadden we ook al in. We kijken even. In vers 7 van hoofdstuk 2, dat hadden we. Daar vindt u hetzelfde. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, bij de gezellen of bij de hinder van het veld, wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet voordat het haar behaagt. Dat is dus in 2 vers 7 en in 3 vers 5 vanavond, onze tekst van vanavond. En dat komt nog een keer voor in hoofdstuk 8 vers 4. Dus het komt nog, dat is een soort refrein. Iedere keer van, laat dit niet een geforceerde situatie zijn, wek de liefde niet op, maar op het moment dat de Heere dat geven wil, zal daar een opening zijn, een openheid zijn die geen van allen, die wij geen van allen hebben gekend ooit. Een hele bijzondere band. Dan wordt het onderwerp in ons hoofdstuk van vanavond anders. Dit is eigenlijk het stukje van de bruid zoekt. He, dat is dat stukje van de tekst, van de titel van vanavond. En het tweede stukje, dat zou dan zijn, de bruidegom brengt. Dat ga ik u ook proberen te schetsen. Wat zou het antwoord zijn van de bruidegom om mijn verlangen om hem vast te houden, om hem in het meest intieme deel van mijn leven, in het meest persoonlijke deel van mijn leven te brengen? Dus niet alleen in mijn hoofd kennis, maar in mijn hart. Niet alleen formele dingen, van ja, zo zijn wij of zo doen wij. Maar Heer Jezus, zo bent u, zo prachtig bent u. Ik laat u niet meer gaan. Ik wil u brengen in alles wat ik heb aan gevoel, aan emotie. Daar hoort u thuis. Kennis maakt opgeblazen, dat weet u. Dan kom je dus niet in Bethlehem uit. Dan kom je ergens anders uit, uiteindelijk. Ik hoop dat dat nu helder is. Dat het nederige van de Heer Jezus subliem is. Waarom moest hij zo komen? Dat heb ik me 12 keer afgevraagd, trouwens. Ja, ook wel 112 keer. Want de Heer is met Adam begonnen. En we nemen allemaal aan dat Adam daar ineens was als een volwassen man. Niemand twijfelt eraan dat hij als baby gekomen is. Dat is waarschijnlijk niet zo. Had de Heer dat met die laatste Adam niet nog een keer zo kunnen? Ja, natuurlijk wel. Het is niet gebeurd. Waarom niet? Nou ja, om je dit te leren. Wie is er nederig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Maar nu, als de Heer Jezus in ons hart ziet wat we voor hem voelen, want dat is het dan, hè, dan komt het er nog meer, waar we hem eigenlijk zouden willen brengen en hoe we zouden willen reageren, dan is er bij hem ook een reactie. En dat is hoofdstuk 3 vers 6 tot en met 11. Welke reactie? Nou, ik denk dat het om het volgende gaat. Ik zal het eerst schetsen wat er aan de hand is. Want het is soms moeilijk uit de tekst te halen. Maar Salomo heeft zich een soort draagtroon gemaakt. Een draagkoets. Je zou dat misschien wel een soort mobiele troon kunnen noemen, maar het is moet je zonder wagen, want het zit met draagstokken. En die troon die werd gedragen door helden, door zijn helden, 60 helden had hij, en die droegen die draagtroon. Dus enorme draagbomen. En er was een troon aan vast, en die troon was gemaakt van hout van de Libanon, dus cederhout. De spijlen waren van zilver, de bovenkant was van goud, de zitting was van purper en de kussens waren van liefdesgeschenken. Een prachtige stoel waarmee koning Salomo normaal gesproken gedragen werd. Ga maar kijken, zegt ze aan het eind. Dan zie je. In de landen als India heb je die stoelen nog. Soms zitten ze bovenop een olifant. Dat komt daar ook voor. Natuurlijk zijn er ook automobielen inmiddels. Maar dit is ook een draagstoel. En wat zegt nu de bruidegom? Weet je wat ik doe? Ik stuur mijn eigen draagstoel, waar ik normaal zelf zit, die ik zelf gebruik om mij te verplaatsen, door de straat te gaan. Die stuur ik naar mijn geliefde. Dan moet je je eens voorstellen dat jij, vul je eigen postcode alsjeblieft in. Dat jij op een bepaald moment een belletje hoort en dat dan 60 mensen aan de deur staan. Helden van Salomo. David had er 30. Salomo had er 60. Die helden van David, dat waren mannetjesputters. En de helden van Salomo ook geoefend tegen de verschrikkingen van de nacht bestand. Geoefend. Elk met het zwaard. Er komen dus even 60 van die knoersterke mannen. En die bellen aan bij jou en zeggen, de taxi staat voor. Zuster, broeder, u mag instappen. Nou, de buren, die hebben ook vitrages. Ik vertel het maar even zoals ik het nu vind. En die staan achter de gordijntjes te doen. Nou, wat er met tante Jeanne aan de hand is. Hè? Tjonge, jonge, 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 jonge. Ja, een oude fiets, dat wisten we, dat had ze. Maar dit, 60 van die mannen, die staan ineens bij haar voor de deur. En die willen haar meenemen. Ja, en die draagstoel, dat is een koninklijke zetel. En ze zeggen tegen haar, stap maar in. En ze stapt in en ze gaat daar zitten. Nou, de buren die hebben daar achter de gordijntjes zitten gluren allemaal. Jongen, 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 dat is wat, dit is wat. En ineens een bevel van een van die 60. En die zegt, woep, en dat ding gaat omhoog. En die wordt op de schouders gehezen. En dan gaan ze. Alsof de wolkkolom voorop gaat. Als zuilen van rook. Alsof het ineens gaat gebeuren. Daar gaat ze, daar gaat ze. Ze gaat. Ze wordt gehaald op weg naar de koning. 60 helden. En die dragen haar. En zo gaat ze door de woestijn. En ze gaat linea recta in de richting van de koning. Ik heb me dat vroeger afgevraagd. En hoe zouden die helden dan heten? Zou je dan onderweg niet eens even vragen van, waar komt u vandaan? En wat doet u? Hoe heet u? Wat is uw naam? En ik zou eigenlijk die 60 helden wel eens willen benoemen. Ik zou ze wel eens wat concreter willen hebben. Ik heb nooit een precies antwoord gekregen, maar ik heb wel een antwoord gekregen. Die een van die helden die daar liep, dat is tante Marie uit Slochteren. Sorry hoor dat ik het zeer emotioneel zeg. Dat heeft geweldige emoties in mij losgemaakt. Omdat ze me altijd verteld heeft van de Heer Jezus. Iedere keer niet kijken naar de omstandigheden. Niet kijken wat broeders en zusters als gemeente doen. Want dat gaat toch een keer fout. Dat is toch een keer een soort hiaat in. Dat komt ergens niet goed. Maar kijk naar de Heer Jezus. Kijk naar de Heer Jezus. En ze heeft dat voor elkaar gekregen. Dat ik in ieder geval dat brilletje opkreeg. Nou, dan zit ik in die stoel. En dan denk ik, nou, een van die helden, dan ben jij, tante Marie. Die draagt mij op en die brengt mij in de richting van de bruidegom. Ander voorbeeld. Ik heb zo genoten van een van de bijbelleraren uit Engeland, dat ik daar eigenlijk niet over uit kan. Zoveel schitterende dingen heeft hij opgeschreven. Ik heb vandaag nog mijn boeken een beetje veranderd ergens, een beetje herschikking gedaan. Maar die boeken die staan op een prominente plek. Die zijn zo bijzonder, omdat elke bladzijde door hem geschreven vertelt van de Heer Jezus. De tweede die daar loopt, CIC. Ik laat me verder los, maar het maakt niet uit of u dat langs de linkerkant of langs de rechterkant doet. En misschien is het de preek van, misschien is het het lied van, misschien is het het pastorale bezoek van, misschien is het die, misschien zijn het wel die. 60 helden. En die heb je. 60 helden zijn om je heen. 60 boeken, 60 getuigenissen, 60 liederen. Ja, één van. U hebt ze ook. Mensen die een enorme impact hebben gehad in uw leven. En die u als het ware omhoog getild hebben. En die u in de richting van de bruidegom gebracht hebben. Dus wat gebeurt hier? Vanaf het moment dat jij de bruidegom omarmt. Hem als het ware insluit. En in het allerintiemste deel van je eigen leven wilt brengen. Zegt hij. En ik zorg ervoor. Ik heb mijn attributen, mijn helden om je dichter bij mijzelf te brengen en dichter in mijn nabijheid te brengen. Dat doe ik voor jou. En of de buren dit nu snappen of niet, doet er niet toe. Ik heb die 60 helden. En als de buren zeggen, wat is het dan met jouw geloof aan de hand? Ja, en als je dan begint te vertellen dat je 60 helden hebt, dan lacht iedereen je vierkant in je gezicht uit. Maar ondertussen begrijpt iedereen, dit is wel zo. En of het nu de Bijbelschrijver Lucas is, die het prachtige verhaal van Bethlehem vertelt, of dat het het schitterende verhaal is van Johannes, of ja, het is geen verhaal hoor, het is de waarheid. Maar dat prachtige wat je aangereikt is geworden, het zijn de helden die je als het ware omhoog tillen, en die zijn allemaal zodanig tegen de verschrikkingen van de nacht bestand, dat ze je veilig aanbrengen, aan laten komen bij die bruidegom. Nu, die helden, nu ga ik even terug naar Salomo. Die heeft opdracht gegeven om die vrouw op te halen. Middels deze bijzondere troonstoel. En die hebben misschien tegen elkaar gezegd, we kunnen misschien wel eens een klein foutje maken, maar we kunnen niet zonder haar thuiskomen. Je voelt het aan, hè? Je kunt van alles nog een misleuntje misschien je permitteren. Maar die helden die konden niet zonder die vrouw thuiskomen. Dat ging natuurlijk van zijn levensdagen niet goed. Snapt u het een beetje? U komt aan. Er is geen miskleun. Er is niets wat dit in de weg kan staan. Er is niets wat dit gaat verhinderen. U komt aan. Als jij zegt, Heer Jezus, u bent mijn alles. Ik omklem u, ik omarm u, ik koester u. En ik wil u in het diepst van mijn eigen leven plaatsen. Dan zegt hij, ik zorg ervoor dat je bij mij komt. Dat is de reactie. Dit is een schitterende reactie in het Hooglied. 60 helden. En als je dan leest, wat trekt er op uit de woestijn als zuilen van rook? Het is alsof het Israëlvolk van vroeger met de wolkkolom voorop, weet je wel, uit de woestijn kwam. In de richting van, ja, alsof het volk van God, alsof de bruid, als een schitterend geheel, met Shechina en al, met de wolk van heerlijkheid eromheen, als zuilen van rook, omgeurd door wierook, met alle reukstoffen die maar denkbaar zijn, de heerlijkheid van de Heere. En dan ga je, het is alsof het een geweldige optocht is uit de woestijn. Nou, we zijn nog hier in Dinxperlo, dat is de woestijn. Jullie vinden van niet, ik vind van wel. Niet om Dinxperlo, want Nijverdal is precies zo. Maar uit de woestijn worden wij richting de bruidegom gebracht. Zonder mankeren. En daar heeft hij zijn attributen voor. Daar heeft hij zijn werktuigen voor, zijn middelen voor. En daar heeft hij vanavond een bemoediging voor je. Jij mag alleen maar instappen. Je hoeft alleen maar in te stappen. Je hoeft helemaal niks te doen. Geen OV-chipkaart is nodig. Niks. Helemaal nul. Nee, het klinkt allemaal, ik bedoel, je hoeft er dus niks voor te betalen. Je hoeft ook niet abonnement te nemen. Niks. Je mag gewoon instappen. En je komt schitterend aan op je bestemming. Jij zegt, Heer Jezus, u bent zo kostbaar voor mij. Ik omarm u. Hij zegt, je bent kostbaar voor mij. Ik zorg dat je bij me komt. Dat is Hooglied 3. En het is prachtig. Het is adembenemend mooi. Ik kan het niet anders zeggen dan dat het hier staat. Sorry als het wat emotioneel is, maar ik wil mijn emotie ook niet verbergen. Maar het heeft met emotie te maken. Het heeft met je gevoel te maken. We hebben wel eens gezegd, als het om lichaam van Christus gaat, gaat het om leven. Hij het hoofd, wij de. Als het om het huis van God gaat, gemeente, ja, dan is het om dienst en om orde in de dienst. Tucht en zo hoorden altijd bij het huis van God. ambten horen bij het huis van God, gaven horen bij het lichaam van Christus. Als het om de kudde gaat, zo wordt de gemeente ook voorgesteld, dan is het om zorg, dan is het om voedsel onderweg, dan is het om pastorale taken, kortom, pastorale dingen. Als het om koninkrijk gaat, dan gaat het om mijn getuigenis hier op aarde, wat ik hier vandaag moet vertellen, hoe ik mij moet gedragen naar de buren toe, in deze wereld, ik mag vertellen, ik moet vertellen. Maar als het om bruid en bruidegom gaat, de gemeente als bruid, dan heeft het met emotie en met verlangen te maken. En als je dan verloofd bent, is het dan een lijstje die je, waar je bij langs moet? Nou nee, dat voel je aan. Nee, dat is niet een lijstje, het is je hart. Ook al zou het er anders in staan, of zou het er twee keer in staan. Nou, okay, mijn hart is dat. Dat is je hart, dat is je emotie, dat is je verlangen. En dat mag niet meer vandaag. Ja, je vult maar in. Dan ben je zwak, dat klopt. Dan ben je kwetsbaar, dat klopt ook. En dat wil je misschien ander een emotie opdringen die er nog niet is. Nou, ik hoop, en daar ben ik mee begonnen, dat je hart zo vol wordt van de Heer Jezus, dat je denkt, Heer Jezus, wat de wachters in de stad ook zeggen, of wat ze misschien wel niet zeggen, ik wil u. Ik wil u graag zien. Heer Jezus, ik wil graag bij u zijn. En hij zegt, en ik wil graag dat je bij me komt. En ik zorg ervoor. Mooi, hè? Stap maar in. Ga maar naar Bethlehem. Dan kom je bij hem. Dan kom je bij hem uit. En hij zegt, ik zorg ervoor dat jij bij mij komt. Als jij naar mij op zoek gaat, dan zorg ik ervoor dat jij bij mij terechtkomt. Dat is de garantie die uit Hooglied 3 heel bijzonder naar voren komt. En dat is fijn. Amen. Vader, dank u wel dat u zo wilt spreken vanuit uw woord. Een hele bijzondere geschiedenis uit het boek Hooglied wordt dan ineens heel reëel en heel actueel. Ik wil u zo bidden dat de Heilige Geest dit in ons hart plant en begiet, water geeft en vrucht laat bloeien. Vader, misschien mag dit een hele bijzondere avond zijn voor ons allemaal, stuk voor stuk, zodat we dichter bij de Heer Jezus komen en dichter bij u zullen komen en ook een bijzondere ervaring rijker zullen worden. We willen graag spektakel zien, iets spectaculairs. Maar als dit niet spectaculair is, wat zou het dan zijn? Vader, dank u wel dat u zo door uw Heilige Geest wilt werken en ook dit in ons hart wilt leggen. Dank u wel voor iedereen die hier is en we willen ook elkaar aan u opdragen, bidden om een zegen, uw zegen. Hoef ik niet te bidden, want u wilt ons zegenen. Dat wilde u doen vanavond. U wilt ons zegenen. U wilt ons ook als we uit elkaar gaan, als we op onze wegen gaan, zegenen. U wilt bij ons zijn. U wilt ons mooie dagen geven. Ik wil u danken, Vader, dat u een bijzondere Vader bent. Door de Heer Jezus, een bijzondere Heiland. Door de Heilige Geest, een bijzondere geest. Dank u wel voor alle zegen. In de naam van de Heer Jezus. Amen.